Het thema van de prediking is goed bekend staan naar aanleiding van 1 Petrus 2, 11 tot met 12. Goed bekend staan. En als antwoord zingen wij uit Psalm 119, vers 17 en 23. Het gebed van de dichter van Psalm 119, 17 en 23 als antwoord. Gemeente van de Jezus Christus de Gouda. In deze economisch onzekere tijd zijn veel bedrijven bezig met hun imago. Hoe komen we over? Hoe staan we als merk bekend? Op allerlei manieren proberen bedrijven zich vandaag de dag te positioneren op de markt, herkenbaar te zijn. En allerlei marketingbureaus kijken ernaar en helpen om dat goed te doen. Het schijnt dat je zelfs de professionals van bol.com kunt inhuren om eens naar de website te laten kijken van je bedrijf, hoe dat allemaal beter kan. Hoe je markt op de markt beter je, datgene wat je produceert, je product aan de man kan brengen. Imago, hoe kom je over? Vandaag de dag geweldig belangrijk. En niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de kerk. De Rooms-Katholieke Kerk, de PKN en tal van andere kerken zijn daarmee bezig. Het ledental loopt terug. Doen we het goed? Zijn we met de juiste dingen bezig? Een enquête die de PKN onlangs hield, via internet kon je mening geven over een heel aantal zaken. Moeten we ook tegen deze achtergrond zien? Er is ook in onze kerk verlegenheid. Hoe moet het verder? Kritieke fase. De scriba schrijft dan: de kerk is vandaag de dag voor heel veel mensen niet meer vanzelfsprekend. En we moeten ons de vraag stellen: waar staan we voor? En wat willen we? En zo kun je op die vragenlijst van de PKN ook allerlei vragen beantwoorden over het imago van onze kerk. Hoe komen wij als kerk bij de mensen over? En ik zou vanmorgen deze vraag wat verder willen doortrekken en ook persoonlijk maken in deze voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal. Hoe staan wij, hoe sta ik als christen eigenlijk bekend? Wat is het getuigenis dat ik achterlaat als ik ergens ben geweest of als iemand met mij, met jou heeft, met u heeft gesproken? Dat is vandaag de dag een vraag, steeds meer eigenlijk. Mensen die op zoek zijn, laten we zeggen religieuze zoekers, voor hen is dat ook een vraag. Waarom zou nou het christelijk geloof voor mij het alternatief zijn van alles wat er op de religieuze markt te vinden is? En als iemand op zoek is en het niet weet, en als hij nou een van ons zou ontmoeten, zou hij dan enthousiast worden, of zij, over wat we hem of haar laten merken, wat we zeggen? Als zo iemand naar ons leven kijkt, zou die persoon dan enthousiast worden, op het spoor van de Heer Jezus gezet worden? Dat is de vraag die vanmorgen centraal staat. En de presentator Thijs van der Brink, u heeft misschien wel afleveringen gezien, heeft een heel aantal gesprekken gehad met mensen die het geloof in de kerk vaarwel hebben gezegd in die serie Adieu God. Hij heeft onlangs erover geschreven, al die uitzendingen, al die gesprekken overziend. Wat zijn nou de lessen die hij heeft geleerd? En een van de dingen die hem was opgevallen is dit. Hij zegt: veel mensen zijn op het geloof en op de kerk afgeknapt, omdat domme medegelovigen, zoals dominees, ouderlingen, priesters en pastoors, ook gewone leken zoals jij en ik, zegt hij, dingen zeggen en dingen doen die mensen soms zeer kunnen kwetsen. Zaken die maken dat mensen zeggen: mij niet meer gezien. Als dit de gelovigen zijn, dan hoeft de kerk voor mij niet. En dan zegt hij zijn eerste les: goede woorden doen ertoe. Nou, en dat is eigenlijk ook waar apostel Petrus in deze brief gewoon de vinger bij legt. De brief die hij schrijft en waarvan we samen iets hebben gelezen, doet hij namelijk op de gelovigen, op de jonge gelovigen, een appel, een oproep. Een oproep om na te denken over een levenswandel te midden van de mensen die niet geloven. In een cultuur die zeker niet christelijk is. En juist daarom dat er zoveel mensen om ons heen zijn, zegt Petrus, is het zo belangrijk hoe wij ons als christenen gedragen. Want er wordt op ons gelet, er wordt naar ons gekeken. En die twee versen, vers 11 en 12, zegt hij daar een drietal dingen over. En die wil ik vanmorgen gewoon nalopen. Maar het is even wel belangrijk om die versen goed te kunnen peilen, om te beseffen dat ze natuurlijk onderdeel vormen van een hele brief. Hij heeft daarvoor gesproken, vers 2, in hoofdstuk 2, in het begin, over die hoekstenen. Er is eerder over gepreekt ook, over de Heer Jezus Christus, die de rots, het fundament is. En dat als je in hem gelooft, dat je niet beschaamd wordt. Raak je met hem verbonden, dan komt er rust en stabiliteit in je leven. Vorige week zondag, herkent u dat beeld toch? Dominee Batenburg gebruikte van die zeediertjes in de branding. Die klemmen zich vast aan de rots en dan kunnen die golven eroverheen slaan. Maar zo vinden ze houvast. Nou, dat heeft Petrus eigenlijk ook gezegd in deze brief. Gelovigen, doordat ze met de Jezus verbonden zijn, hebben die stabiliteit. De Jezus heeft ze als het ware op de rots gezet. Ze zijn veilig. Er is rust, stabiliteit in hun leven gekomen. En dat niet alleen, maar de Heilige Geest is ook in hun leven aan het werk gegaan. Hij is bezig om de gelovigen te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Zodat ze meer op hem lijken, meer van hem in hun leven zichtbaar wordt. In Handelingen 4, daar moest ik aan denken, staat een heel mooi zinnetje. Als de mensen daar in de stad de apostelen zien, dan staat er in Handelingen 4 dat ze de discipelen herkennen als degene die bij Jezus geweest waren. Als mensen die met hem omgingen. De buitenwacht herkende hen, oh, dat zijn de Jezusmensen. De omgang met de Heer Jezus had hun leven gestempeld, diepgaand veranderd. En dat is wat Petrus nu als het ware gaat uitleggen. Hoe wordt dat dan zichtbaar? Waaraan zou je nou een christen kunnen herkennen? En hij noemt drie dingen. En het eerste, dat staat in vers 11, 12 van hoofdstuk 2. Opdat zij door de goede werken die zij in u waarnemen, God zullen verheerlijken op de dag dat er naar hen wordt omgezien. En dan even voor alle duidelijkheid, dat laatste zinnetje. Op de dag dat er naar hem wordt omgezien, dat is in het Grieks een heel kort zinnetje. Letterlijk staat er op de dag van zijn bezoek. En dat is een verwijzing naar het feit dat de Heere God een dag op bezoek komt. Dat hij deze aarde komt bezoeken. En dat gaat dan over dat hij komt als rechter aan het einde van de tijd. Op de dag dat hij komt om het oordeel uit te spreken, de oordeelsdag. De dag dat hij komt om de balans van ons leven op te maken. En dan zegt Petrus, op die dag als God komt als rechter, dan zullen er mensen zijn die hem prijzen. Die God verheerlijken. En waarom? Omdat hun leven beslissend is veranderd. Door het contact dat zij met gelovige christenen hadden. Met ons misschien wel. Want wat zagen zij als zij naar de gelovigen keken, nou zegt Petrus, zij zagen de goede werken die zij in u hebben waargenomen. De goede werken, zij merkten verandering in het leven van de mensen. Dat zette hen aan het denken. En apostel Paulus schrijft elders in de Thessalonicense brief hoe dat dan ongeveer werkt. Hij zegt, u bent navolgers van de Heer Jezus geworden, een voorbeeld. En u hebt zo ingang gekregen onder de mensen. En ze hebben zich van de afgoden bekeerd tot een levende God. Petrus zegt, we hoeven de mensen niks te vertellen. Maar ze zien het verschil zelf wel. Hoe dan? Nou, gewoon hoe je in het leven staat als christen. Hoe je met de mensen om je heen omgaat. Die verandering is zichtbaar. Ja, zegt Petrus, dat kun je merken. Christenen zijn meer bewogen. Meer begripvol, minder snel geïrriteerd, minder ongeduldig, meer liefdevol. Omdat de omgang met de Heer Jezus hun leven heeft gestempeld. Het is merkbaar, zichtbaar. En de mensen die met die gelovigen zijn omgegaan, die hebben daar iets van, van gezien. Die hebben er iets van overgenomen. Ze zijn er enthousiast voor geworden. En als God op bezoek komt, dan zullen ze hem daarvoor prijzen. Als wat, als je erover nadenkt. De mensen zullen zijn die de Heer God prijzen omdat ze u of jou hebben ontmoet. Beter hebben leren kennen. Dat is een zichtbaar effect in je leven. Als je Jezus toebehoort, dat is wat. Het is merkbaar, zegt Petrus. Dat is het eerste wat hij noemt. En het tweede, dat hoort er ook bij. Het tweede is dat Petrus zegt, er wordt altijd verschillend op je gereageerd. Mensen voelen zich tot je aangetrokken, willen er meer van weten. Of ze storen zich aan je en wijzen je af. Daar wijst hij ook op in vers 12. Er zijn ook mensen, zegt hij, die van u kwaad spreken. Hij zegt niet dat het zou mogelijk kunnen zijn dat er mensen zijn die u kwaad spreken. Die slechte dingen van u zeggen, nee, maar hij veronderstelt dat het gebeurt. Petrus waarschuwt de gelovigen niet voor het feit dat het zou kunnen gebeuren, dat de mensen slecht van je spreken, maar hij veronderstelt het als een feit. Je zult negatief benaderd worden door anderen. En hoe meer van de Heer Jezus in je leven zichtbaar wordt, hoe sterker de reactie kan zijn. Meer instemming of meer ontstemming. Toenadering of verwijdering. Want mensen hebben vooroordelen. Ze weten dat je een christen bent. Daar moet je niet vreemd van opkijken, ook niet bang voor zijn. Dat hoort er helemaal bij, zegt Petrus. Want het was in de tijd van de Heer Jezus ook al zo. Het was in zijn leven ook al zo. De Heer Jezus was voor heel veel mensen een raadsel. Toen hij op deze aarde kwam, had hij oog voor zondaars, tollenaars, hoeren. En hij deed nou net niet wat iedereen deed. Hij schreef mensen niet af, hij bracht de liefde van God hun leven binnen. Hij was de liefde van God in eigen persoon. En zoals water het laagste punt opzocht, was onze heiland daar te vinden. Waar de nood het groot was, waar mensen buiten de boot vielen. En waarom? Om het duidelijk te maken dat de genade van God ook voor zulke mensen is. En het is hem niet in dank afgenomen. Er was zo'n spreekwoord wat in die tijd de ronde deed. Dan zeiden ze van de Heer Jezus dat hij een veelvraat en een wijnzuiper was. Omdat hij gewoon vaak bij mensen aan tafel zat. Omdat hij maar één verlangen had, dat ze de liefde van de Vader zouden kennen. Zo ging hij hun leven binnen. Om te zoeken en te redden wat verloren was. En als je daar oog voor krijgt, zegt Petrus, als je daarin de Heer Jezus volgt, dan krijg je met datzelfde te maken. Dan kunnen mensen naar hem toevallen, kunnen mensen van hem afvallen, kunnen mensen aangetrokken worden of juist niet. En soms zijn mensen heel kritisch, omdat ze denken dat nu jij in God gelooft, je opeens misschien wel veel beter voelt. Ze vinden je misschien arrogant, omdat je over bepaalde dingen gewoon een mening hebt. Omdat je dingen doet die niet iedereen doet misschien. Omdat je niet meedoet met de heersende opinie. Kan onbegrip opleveren van je klasgenoten, van je medestudenten. Als er weer een discussie is over het leven, over de grenzen van het leven, aan het begin of aan het einde. Of als er een feest is waar heel veel gedronken wordt en je maakt andere keuzes. Ze vinden je opvattingen misschien maar ouderwets of achterhaald. En diep in hun hart misschien wel gewoon erg irritant dat je niet meedoet. Dat je iets anders vindt of denkt. Dat je het beter weet. En dat je ze veroordeelt. En het probleem is dat mensen alleen maar onze buitenkant zien, maar ze zien niet de binnenkant. Dat je van de Heer Jezus houdt. Dat je met hem verbonden bent. Dat je vanuit jezelf ook zo zwak bent. Dat je elke dag zijn genade weer nodig hebt. Dat je ook jij je van zonde ook elke keer weer moet bekeren. Dat een hele worsteling is in je leven. Ze zien niet je zwakheid en je zonde. weten daar misschien niet van hoe je met dingen worstelt. Ze zien alleen de buitenkant. En als er dan een keer een aanleiding is, als er dan een christen is die in de media zijn mening geeft en die zegt het wat ongelukkig, dan springen ze daar als wolven bovenop. Omdat mensen in het verleden zoveel negatieve dingen hebben meegemaakt. Met de kerk, met kerkmens. Zit ze dwars en als het kan halen ze een gram. Spreken ze een ongenoegen uit. Ze zullen je over je kwaad spreken, zegt Petrus. Terecht of onterecht, schrik er niet van. Dat hoort erbij. Helaas. Waarom? Nou, omdat het evangelie toch ook een vreemde boodschap is, of niet? Denk je er wel eens over na, hoe bijzonder dat eigenlijk is, het evangelie wat we geloven. Dat er een God is die deze wereld heeft gemaakt, dat hij hier op aarde is gekomen, dat hij in ons woont. Dat hij leeft en tot ons spreekt. Dat de wereld vol van bovennatuurlijke krachten is, dat er een geestelijke strijd gaande is om de ziel van elk mensenkind. Dat er Jezus komt en dat er een oordeelsdag zal zijn, dat hij naar je leven kijkt, dat de balans wordt opgemaakt. Dat is toch ook een bijzondere boodschap, of niet? Het is niet een boodschap waar je misschien heel enthousiast van wordt. Als je dat zo voor het eerst hoort. Ik denk gemeente, als Petrus het heeft over dat kwaad spreken, dat het ook komt omdat christenen eigenlijk zulke grote claims hebben. Omdat ze nogal zulke dingen geloven. Over een God die schepper is, over een redder, over een einddag. Als mensen dan naar je kijken, leggen ze je leven onder een vergrootglas. Dan kijken ze of wat je zegt en hoe je leeft, of dat past bij wat je gelooft. Ons leven ligt onder een vergrootglas, of er overeenstemming is, geloof en belijden. En als mensen dan interesse hebben of zouden hebben in het geloof, dan is dat niet in mooie woorden of praatjes, maar dan willen ze weten hoe het werkt, toch? Helpt het geloof jou nou echt of u, als je moeilijkheden hebt? En hoe dan? Helpt het geloof je om ziekte, om daarmee te dealen, om de dood onder ogen te zien? Het geloof, heeft dat nou echt je karakter veranderd? Helpt dat voor je werk en voor je omgang met je kinderen? Je zegt dat je christen bent, hè? Mooi. Maakt dat je ook een betere persoon? Behandel je mensen met een andere huidskleur met meer respect? Mensen zijn niet zozeer geïnteresseerd in woorden, maar gewoon of het werkt, of het waar is. In je leven. En als ze er dan iets van zien, dan komen de vragen. En mag je misschien rekenschap geven van de hoop die in je is. Dus Petrus zegt, mensen kijken naar je. En wat zien ze dan? Wat zien ze als ze naar u kijken, naar jou? Wat zien ze als ze naar mij kijken? Paulus zegt, christenen zijn leesbare brieven. Ben ik een leesbare brief? Hij zegt, christenen zijn een leesbare brief van Christus. Als mensen naar je leven kijken, dan zien ze daar iets van de contouren van de Heer Jezus. Hopelijk ben ik, bent u, ben jij iemand die naar de Heer Jezus verwijst. Dat is het tweede wat Petrus schrijft. Er is een strijd. Mensen kijken naar je. Wat zien ze dan? En dan het derde kenmerk wat hij noemt, en dat staat in vers 11. Een christen is iemand, dat is minder zichtbaar naar buiten, maar dat is er wel degelijk, is iemand die worstelt, die zich onthoudt, vers 11, van de vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Christenen kennen een strijd, u en jij toch ook wel of niet? Er zijn machten die aan je trekken, die je bij de Jezus vandaan willen houden. Die willen dat je struikelt. Dat niet gelovige aanleiding hebben om de draak met je te steken. Zie je nou wel mooie woorden, maar moet je nou eens kijken wat ze doen. Ze zijn allemaal hetzelfde, die christenen. Klopt niets van. Nee, dat mag niet gebeuren. Daarom zegt Petrus als derde, strijd. Onthoud je. Waarvan dan? Hij zegt van de vleeselijke begeerte. Ik weet niet hoe we dat woord vanmorgen horen. Meestal wordt er gezegd, als uitleg gegeven, ja, dat zijn verkeerde zondige verlangens. Seksuele onreinheid misschien. Dat je geen maat weet te houden, dat je naar verkeerde films kijkt of muziek, of dat je niet zuiver bent in je relaties. En dat kan allemaal meespelen. Tuurlijk, ongetwijfeld. Maar dat ligt natuurlijk wel voor de hand en misschien heeft u die worsteling niet. Het kan zomaar zijn dat wij een andere strijd hebben te voeren in ons leven. En dat woordje wat er staat voor begeerte, epithumia, overbegeerte, dat in de oorspronkelijke, dat heeft een hele geschiedenis dat woordje, maar oorspronkelijk betekende iets, epithumia, iets waar je enthousiast over was. Wat je heel erg leuk vindt, waar je helemaal voor wilt gaan. Nog gaandeweg is dat woordje negatiever geworden en gaat het over negatieve verlangens. Maar die grondbetekenis is belangrijk. Epithumia, begeerte, dat is iets waar je enthousiast voor bent, waar je voor wil gaan. Waar je alles voor opzij zet. Wat je lust in je leven is. En dat zijn dingen die op zich helemaal niet verkeerd hoeven te zijn. Maar waar je alles voor opzij zet. Waar op een gegeven moment alles voor moet gaan wijken. Zodanig begeerte dat het je gaat beheersen. Dat je ermee opstaat en mee naar bed gaat. En weer opstaat. Dat is iets wat je helemaal je denken beheerst. Kan iets persoonlijks zijn. Dat kan je hobby zijn. Je werk. Datgene waarvoor je offers brengt. Je reputatie. Nou ja, vul zelf maar in. Maar het gaat in kosten. Ten koste misschien van je gezondheid, ten koste van je gezin, ten koste van je relatie met de Heere God. Over begeerte. En een christen, zegt Peter, die strijdt daartegen. Die zegt, er is niets wat in de plaats mag komen. Er is niets in mijn leven dat belangrijker is dan de relatie met mijn Heiland. Dat. En hoe is dat bij ons, gemeente? Alle andere dingen die halen het niet. Er is maar één ding in mijn leven waar mijn passie, waar mijn hart ligt. En dat is de Heer Jezus. Ik wil Hem niet verliezen. Voor geen goud in de wereld. En daarom heeft een christen, zegt Petrus, een strijd te voeren. En ik las eens een interview met een advocaat die christen was en in de zakenwereld het ver had geschopt. En toen werd aan hem in dat interview een vraag gesteld. Als je nou kijkt naar je leven, je bent christen. Wat vind jij nou je grootste zonde? Waar heb je de meeste moeite mee? Wat doet je het meeste pijn? En toen zei hij dit. Dat ik God niet naar waarde schat. Dat ik Hem niet als het hoogste goed in mijn leven beschouw. Dat ben ik nooit meer vergeten. Ik ga afronden. Petrus houdt ons vanmorgen een spiegel voor. Drie dingen. Kijk eens in de spiegel, zegt Petrus. Een christen is iemand in wie iets van het karakter van de Heer Jezus zichtbaar is. Het tweede wat hij noemde, mensen reageren. Hopelijk worden ze getrokken naar de Heer Jezus door een leesbare brief van hem. En het derde zegt hij, ze strijden. De Heer Jezus als hoogste goed, allerbelangrijkste in hun leven te vinden. Als je dan zo in de spiegel kijkt, ik dacht bij mezelf van de week, eigenlijk wel een confronterende boodschap. Kwam ook op mij af. Die spiegel die Petrus ons en mij voorhoudt. Want, ja, laten we eerlijk zijn, als we naar ons leven kijken vanmorgen. En je hoort zo die dingen die hij in deze paar versen maar aanraakt. Dan schort er toch wel veel aan, of niet? We zijn misschien wel veel met ons imago bezig. Maar ook met de Heer Jezus. Ondanks veel zegeningen die we ontvangen, doen we hem vaak zo tekort. En hopen volgende week het heiligavondmaal te vieren als gemeente. En dan staan we stil bij wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Ik zou zeggen, neem dat woord van Petrus. Dat we zo vanmorgen wat overdachten. Neem dat nou eens mee deze week. Luister of lees de preek nog een keer. Open je woord. Kijk gewoon eens, hoe staat het in je leven ervoor? Kijk eens in de spiegel. Misschien zijn er dingen die niet goed zijn en beter kunnen. Beleid dat dan aan de Heer. Speel maar open kaart. Heere God, als het zo is dat wat mijn relatie met u niet als allerbelangrijkste voor mij is. Nou, dan is het moment om je daarvan te bekeren, op de knieën te gaan en hem te vragen om dat weer zo in orde te maken. En dan moet u deze preek vanmorgen niet zien als een obstakel of zo, om dat ik de drempel heel hoog zou leggen om aan het avondmaal te gaan. Dat doe ik trouwens niet, want dat zijn woorden van de apostel Petrus. Maar ik zie het vanmorgen vooral als een stimulans. Een stimulans om niemand anders over te houden dan de Heer Jezus. Hem alleen, want zo is het toch. Hoe beter je jezelf kent, hoe meer je weet dat je hem nodig hebt, hoe dieper de vreugde van zijn vergeving, hoe dieper de vreugde is die je zult ervaren aan het avondmaal. Want hij gaf zijn leven tot een volkomen verzoening van al mijn zonden. Alles heeft hij gedragen. Ik hoop en bid dat wij zo bekend zullen staan, goed bekend zullen staan, als mensen die zielsveel van Jezus houden. Amen.